Dit is Leaders in Life Sciences. Een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later. Over wat hun drijft, hun carrière en hun privéleven. Want door naar elkaar te luisteren, komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson en Pedersen & Partners Executive Search. De gast in deze aflevering is Mark Jansen. Host is Henk-Jan Oud.
Ja, vandaag is Mark Jansen onze gast. Hij is voorzitter van het Zorginstituut Nederland. Hij studeerde bedrijfseconomie en haalde een MBA in Rotterdam. Hij zat in de raad van bestuur van vele zorginstellingen, had en heeft veel toezichthoudende rollen in de zorg en was meest recentelijk Chief Financial Officer, CFO, van het Radboud UMC Nijmegen. En nu dus sinds een kleine 2 jaar bij het Zorginstituut. Ja, we hebben hier al heel veel verschillende vertegenwoordigers van de zorgsector gehad, maar niet van het Zorginstituut. Dus welkom, Mark. Fijn dat je naar het Pivot Park wilde komen voor dit gesprek. Ja, laten we maar gewoon beginnen met het Zorginstituut en praten over wat dat nou eigenlijk is. Misschien kun je uitleggen wat het Zorginstituut doet en wat haar wettelijke opdracht is enzovoorts.
Ja, het Zorginstituut is een zelfstandig bestuursorgaan. Dat betekent dat wij onderdeel zijn van de overheid, maar wel op enige afstand. En zoals het heet, onze eigenaar is het ministerie van VWS. Het betekent dus ook dat wij op het gebied van de gezondheidszorg hebben wij een aantal wettelijke taken. En die hebben in ieder geval samengevat te maken met zorgen voor de toegang voor zorg, goede kwaliteit van zorg en betaalbaarheid. En dat betekent onder andere, wij zijn pakketbeheerder. Dus dat betekent dat de zorg...
Basispakket.
Precies, ja. De zorg in het basispakket die vergoed wordt. Daar spelen wij een belangrijke rol in. Niet als enige, maar wel een belangrijke rol in. Wij beoordelen zorg en herbeoordelen zorg en adviseren daar de minister over. Dat is in ieder geval één belangrijke taak. Een andere belangrijke taak is dat wij eigenlijk iedereen in Nederland informeren over de kwaliteit van de zorg. Wat is goede zorg? En natuurlijk, kwalitatieve zorg wordt geleverd door professionals, zorgprofessionals. Maar er moet wel over gerapporteerd worden, transparantie over de zorg. En hoe doe je dat? Hoe meet je dat? Nou, daar hebben wij een bepaalde rol in om te zorgen dat er transparantie is en dat er ook over gemeten wordt. En wij onderhouden het register van kwaliteitsregistraties. Andere belangrijke rol, we hebben er 4, althans zo vat ik het altijd samen, is op het gebied van databeschikbaarheid en zeg maar de digitalisering in de zorg. Natuurlijk gebeurt dat heel veel tussen zorgaanbieders en informatievoorziening digitaal voor patiënten en cliënten. Maar wij hebben bijvoorbeeld een rol in het formuleren van de standaarden, de informatiestandaarden daarin. En de 4e taak die heeft te maken met het fondsbeheer en de risicoverevening. Wij zorgen ieder jaar dat er een jaarverslag komt over alle uitgaven vanuit de zorgverzekeringswet en alle uitgaven in de wet langdurige zorg. En de risicoverevening, dat is onze rol, dat wij als een betrouwbare partij een analyse maken van welke kosten zijn redelijk te nemen door een zorgverzekeraar of welke niet, afhankelijk van hun verzekerde populatie. In Nederland is iedere zorgverzekeraar verplicht om iedereen aan te nemen voor de basisverzekering. Het kan alleen zo zijn dat in jouw populatie verzekerde je meer dan gemiddeld zorgkosten maakt. Of minder dan gemiddeld. En dat betekent dat de een misschien iets meer risico loopt en verlies leidt en de andere verzekeraar mogelijk wat meer dan gemiddeld winst maakt. En ja, makkelijk gezegd, wij romen dat af bij de een om het eventueel toe te delen aan de ander. Doen we wel met een hele zorgvuldige procedure, want zo'n traject duurt 4 tot 5 jaar.
Ja, dat is eigenlijk veel meer dan ik me realiseer. Want we kennen natuurlijk het Zorginstituut vooral in discussies over toelating van geneesmiddelen, kosten van zorg, het niet goedkeuren van dingen. Maar dat is veel meer dus, begrijp ik.
Ja, het zijn dus eigenlijk allemaal taken die samen te vatten zijn bij die toegang, die kwaliteit en die betaalbaarheid van zorg. Waar wij dus naast andere partijen maar zeker een rol vervullen. En ik moet je eerlijk zeggen, voordat ik bij het Zorginstituut kwam, wist ik ook wat minder van bijvoorbeeld het fondsbeheer of de risicoverevening.
Ja, nou, risicovereveningen, dat klinkt ook niet heel spannend, maar dat zal het ongetwijfeld zijn.
Het is wel heel ingewikkeld.
Ja, dat zal het best zijn. Hoeveel mensen werken er in het zorginstituut?
Ja, we hebben zo'n 525 collega's werken wij. En een redelijke groep van mensen extern. Met name op hele specialistische taken op het gebied van digitalisering. Hebben wij ook wat externe collega's.
Ja. Laten we beginnen met een heel algemene vraag. Hoe zou je de situatie van de zorg in Nederland in zijn algemeenheid beschrijven vanuit jullie perspectief? Gaat het goed in Nederland met de zorg?
In de basis is die echt goed. Ik zeg ook altijd, we mogen echt heel erg trots zijn op de zorg in Nederland. En dan bedoel ik echt de breedte van de zorg. Dus de langdurige zorg, de ouderenzorg, maar ook de GGZ-zorg, gehandicaptenzorg, natuurlijk de medisch specialistische zorg, eerste lijnzorg. Dat doen we eigenlijk echt wel goed. En zeker vergeleken met vele buitenlanden. Maar we hebben ook enorme uitdagingen. En die zitten natuurlijk vooral op het gebied van de zorgvraag die toeneemt vanwege toenemende vergrijzing. En dat we eigenlijk zien dat het personeel, heel veel zorg is toch echt wel mensenwerk, dat we daar voorzien in de komende tijd dat we daar met tekorten te maken krijgen. Dus we moeten op onderdelen echt wel veranderen. En daarnaast in het politieke debat gaat het natuurlijk ook over de kosten van de zorg, waarin we zo'n beetje de 11% van het bruto nationaal product, ja, wordt door velen toch gezien als dat is voldoende, dat moet eigenlijk niet meer stijgen. Dus we hebben uitdagingen, maar in de basis mogen we echt trots zijn op de zorg in Nederland.
En dat stuk wat het meest kostbaar is, die langdurige zorg, daar gaan jullie ook over, of niet?
Ja, wij gaan ook over de wet langdurige zorg. En we gaan ook de komende tijd, meer dan in het verleden, gaan we kijken naar het pakket van de langdurige. Wat wordt gefinancierd uit de langdurige of voor de langdurige zorgvraag van mensen. En dat heeft onder andere te maken eigenlijk met de grote transformatie op dit moment in de zorgen. Wat gezegd wordt van zorg naar gezondheid. Of van het voorkomen dat hulp- en ondersteuningsvragen in de zorg komen. Dat vraagt voor een deel ook wel politieke richting. Van wat vinden wij wat mensen zelf of met hun naasten zouden moeten doen. En waarop mag je een beroep doen op zorgfinanciering of zorgdekking in Nederland?
Oh. Ik heb even op de website gekeken voor dit interview. En er staat op de website, waar staat het? Waar werkt het Zorginstituut Nederland aan? Aan goede, verzekerde zorg voor iedereen in Nederland nu in de toekomst. Nou, dat is mooi. Gelukkig. En dan ook over het basispakket. Dat geeft denk ik wat elementen voor discussie. Het basispakket moet zorg bevatten die werkt tegen een redelijke prijs en past bij wat de patiënt nodig heeft. Dat staat eigenlijk vrij prominent ook op de beginpagina van jullie, van jullie website. Dus dat kostenelement, dat is wel heel erg belangrijk element in alles wat jullie doen. En je hebt zelf ook grotendeels ook een achtergrond in de financiële kant van de zorg.
Ja. En het kostenelement is onlosmakelijk met de andere twee belangrijke punten, toegang en kwaliteit te maken. Omdat wij zeggen ook wel, natuurlijk het VWS en de minister, dat zijn primair onze opdrachtgever, maar eigenlijk is iedereen in Nederland onze opdrachtgever. Zowel degene die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning als degene die ervoor betalen. En voor een deel valt dat samen natuurlijk mensen. Maar iedereen die premie betaalt en belastingen, want dat zijn de twee grote financieringsbronnen voor de zorg in Nederland, die zien wij als onze opdrachtgever. En daar moeten we dus, zeker vanuit het solidaire stelsel wat we in Nederland hebben, moeten we daar heel behoedzaam mee omgaan. Dus wij vinden dat wij een betrouwbare partij moeten zijn die, als er afwegingen moeten worden gemaakt, vanuit niet alleen dat kwalitatieve, maar ook vanuit dat kostenperspectief, dat wij daar een goed en zorgvuldige afweging in kunnen maken.
Ja, maar dat doe je ook min of meer vanuit een overheidsbenadering, denk ik. Hoewel je natuurlijk niet over strikt genomen overheid bent, zoals je in het begin vertelde, maar je bekijkt het vanuit het nationale belang.
Ja, nou, wij zijn wel overheid, maar wij zijn een zelfstandig bestuursorgaan. Ja. Dus we zijn op enige afstand van het ministerie.
Ja. Ja. Je zegt van, jullie doen adviezen en het ministerie beslist, de minister beslist. Doet hij altijd wat jullie willen of ook wel eens niet?
Ja, Overigens, dus wij, als we het hebben over pakket toelatingen.
Ja.
Dus, en meestal gaat dat, je noemde het net al over dure geneesmiddelen of hele dure behandelingen. Dan adviseren wij die minister. En gelukkig kan je zeggen, of in principe neemt die minister, is mijn ervaring, maar ook van mijn voorgangers, neemt die eigenlijk altijd wel over. Dan wel, en dan kan het zijn dat er een kamerdebat volgt en dat er misschien toch anders wordt afgeroepen. Dan is er een politieke keuze gemaakt.
Ja, want de adviezen die je geeft, daar maak je je in veel opzichten niet populair mee, denk ik. Of valt dat wel mee?
Nou, dat komt denk ik omdat de meeste adviezen die de media bereiken, dat zijn de negatieve adviezen of de negatieve adviezen met bepaalde voorwaarden. Maar over het algemeen, als we even kijken naar de adviezen die wij geven, is de meerderheid positief. Alleen, en dat zijn natuurlijk ook hele mooie en goede adviezen. De negatieve adviezen zijn ook goed, vinden wij natuurlijk. Maar die raken mensen natuurlijk veel meer dan de positieve adviezen.
Snap ik, ja. Het basispakket moet zorg bevatten die past bij wat een patiënt nodig heeft. En daar zit eigenlijk een soort waardeoordeel in. Want hoe bepalen jullie wat een patiënt nodig heeft?
Ja. Nou, in de grote ontwikkeling die gaande is in de zorg, en zeg maar wat dan ook zeg maar, de transformatie heet, de transitie heet, is de richting naar passende zorg. En daarbij is steeds meer het element van het samen beslissen bijgekomen. Dus enerzijds stellen wij als overheid wel bepaalde criteria of voorwaarden waaraan zorg moet voldoen. Dat zijn natuurlijk ook bepaalde beroepsstandaarden, wetenschappelijke onderbouwing. Maar willen wij ook dat veel meer in bijvoorbeeld de spreekkamer van een arts in overleg met de patiënt gekeken wordt wat echt passend is. En dat kan betekenen dat voor eenzelfde vorm van zorg, waar in principe een bepaalde behandeling of therapie tegenover staat, er toch voor de ene patiënt anders wordt gekozen, omdat die veel meer past bij zijn of haar wensen, omgeving, dan voor een andere.
Ja. Bij is passende zorg in het dat dagelijks gebruik eigenlijk niet toch een soort eufemisme geworden voor minder kostbare zorg, goedkopere zorg?
Ja, goed dat je dat zegt, want ik vind dat wel jammer dat vaak passende zorg geframed wordt als een bezuiniging, terwijl die echt bedoeld is om te zorgen dat er gekeken wordt naar behoeften en natuurlijk ook mogelijkheden. En natuurlijk vinden wij ook dat zorgprofessionals een, wat wij dan noemen, een doelmatigheidsafweging moeten maken. Juist ook omdat je alle zorg beschikbaar wil houden die echt nodig is voor de mensen nu en in de toekomst. Maar het is geen bezuiniging. Passende zorg levert ook ruimte en capaciteit op. Kijk naar het personeelstekort waar we tegenaan lopen als we niet veranderen. Zodat als je voor de één kan afzien, en er zijn hele mooie voorbeelden voor, van bijvoorbeeld een operatie, en de patiënt is daar content mee, dat er operatieruimte en tijd is voor een patiënt op de wachtlijst.
Ja, en in die zin is dat ook een verantwoordelijkheid die jullie innemen. Waarvan je zegt, daar moeten wij als zorginstituut ons over uitspreken.
Ja, wij kunnen dat signaleren, wij kunnen het agenderen. Soms ondersteunen wij het ook met onderzoek daarin om ook bewijs aan te tonen. En ik kan wel een mooi voorbeeld geven. In Groningen voor oudere mensen met een bepaalde vorm van darmkanker hebben ze met een grote groep patiënten dat samen beslistraject doorlopen. En even uit mijn hoofd, ik zeg 27% van de patiënten hebben afgezien van de operatie. Die patiënten zijn gevolgd en ook de patiënten die een operatie gekregen hebben. En bij beide patiëntgroepen kwam eigenlijk eenzelfde soort kwaliteit van leven, ervaring na de operatie of na het traject waar geen operatie aan vast zat. En dat heeft dus er ook toe geleid dat in ieder geval in UMC Groningen OK-capaciteit vrijkwam voor andere patiënten op de wachtlijst.
Ja. Zorg bevatten die past bij wat de patiënt nodig heeft, dat hebben we besproken. Maar ook die werkt tegen een redelijke prijs. En dan kom je in een discussie die we hier in de podcast al heel vaak hebben behandeld. Een vraag die ik ook eigenlijk vrijwel aan iedereen stel die in dit soort discussies zit. Ja, wat is een redelijke prijs? Dat is zo'n subjectief begrip en zo afhankelijk van je referentiekader.
Ja.
Hoe ziet het Zorginstituut wat een redelijke prijs is?
Ja, wij proberen daar zo methodologisch mogelijk naar te kijken. En dan helpt het als wij veel vergelijkingsmateriaal hebben. Dus hoe beter onderzoeken worden gedaan en hoe meer gegevens beschikbaar zijn, hoe makkelijker wij dat kunnen. Maar wij doorlopen daar eigenlijk best wel een heel secuur traject voor door. En wij laten ons ook adviseren door een aantal commissies van deskundigen. En dat zijn onafhankelijke commissies. Wel commissies die aan ons adviseren, maar die nemen een onafhankelijke positie in. Dat start doorgaans bij de wetenschappelijke adviezen. Die kijken echt naar, is dit wetenschappelijk goed onderbouwd? Zijn er vergelijkingen, vergelijkbare behandelingen of geneesmiddelen? En vervolgens bijvoorbeeld ook onze adviescommissie praktijk. Daar zitten diverse deskundigen in. Die maken ook een, een soort maatschappelijke overweging en afweging. Door in deliberatie en overleg met elkaar en ook mogelijkheden voor inspraak van patiënten, van bijvoorbeeld leveranciers, dat kunnen farmaceuten zijn of medische technologie leveranciers of een keer een zorgverzekeraar, maken die een afweging van wat dan voor dat middel, die therapie, redelijk is. En dat krijgen wij als raad van bestuur van het zorginstituut als advies. En dat wegen wij ons in ons besluit voor wat wij dan aan de minister kunnen adviseren.
Dus een inhoudelijke wetenschappelijke afweging plus een soort maatschappelijke beoordeling door het adviescommissiepakket.
Ja, en wat wij daarin meewegen, dat is soms een beetje lastiger, is de inschatting van de zekerheid of onzekerheid. Hè? Werkt een therapie, werkt een geneesmiddel of niet? En hoe beter wij daarover gegevens beschikken of al dan niet aangeleverd krijgen door de leverancier, hoe beter die afweging gemaakt kan worden.
Maar doe je daarmee niet voor een groot deel het werk van de registratieautoriteiten over? De middelen zijn al goedgekeurd door EMA, door CBG. Ja. Dus dat wetenschappelijke bewijs, dat is er al.
Ja, die is er voor een deel zeker. Hè? Dat het werkbaar is, dat het veilig is. De stap die wij doen, en dat is eigenlijk, dat zie je in heel Europa. Hè? Want de EMA waar je op doelt, die beoordeelt dat voor de toelating voor de Europese markt. Dan kan de fabrikant, de farmaceut, die kan naar bijvoorbeeld Nederland komen en het voorstel indienen om toelating in Nederland te krijgen. Wij gaan kijken, ook mede naar wat de fabrikant bijvoorbeeld vraagt aan prijs, of er al niet een alternatief is met een vergelijkbare waarde, uitkomst of niet. En als dat zo zou zijn, dan gaan we ook kijken van ja, welke prijs vraagt de fabrikant daar dan voor. Ja. Maar we kijken nog wel een keer naar het wetenschappelijk bewijs, maar dan zoveel mogelijk in relatie tot andere middelen of therapieën die al beschikbaar zijn. Ja, hoe minder dat is, dan kunnen we dat niet meenemen in de overweging. Maar als het wetenschappelijk bewijs heel sterk is, en het is redelijk uniek, dan is, en de zekerheid is groot dat de uitkomsten goed zijn voor de patiënt. Dan rechtvaardigt dat een hoge prijs.
Ja. Nou ja, je omschrijft het proces, hè, wetenschappelijke afweging en maatschappelijke weging. Maar dat zegt toch niets over het bijna morele oordeel van of iets redelijk is. Dat is eigenlijk een politieke, afweging.
Nou ja, de politiek heeft ons natuurlijk een afwegingskader gegeven. Hè, en wij toetsen dat continu. En wat ik zei, in enerzijds de beoordeling die wij hebben, en vervolgens de rol van onze adviesraden, maakt wel dat wij een zo goed mogelijk afweging van de invulling van redelijkheid kunnen maken. Dus dat is voor een deel redelijk feitelijk bewijs en een feitelijke methodiek. En daarnaast, die deliberatie, die afweging die gemaakt wordt door verschillende deskundigen, ja, dat moet samen aangeven of dat in Nederland redelijk. Wat belangrijk is wel, kijk, we hebben in Nederland een soort totaalbedrag beschikbaar. Hè? Ik noem het maar even het macrokader voor zorg. En daar moet alles voor gedaan worden. En als dat macrokader niet kan uitbreiden, en we hebben, dat wordt steeds belangrijker in de afweging, onvoldoende personeel, dat kan ook niet maar uitbreiden, dan moeten er continu keuzes worden gemaakt. Want als we de ene therapie of de ene medische technologie of een geneesmiddel wat met name duur is, hè, zoals we dat zeggen, dan verdringt dat mogelijk andere vormen van zorg. En dan moet je continu afwegen, wat is nou de juiste keuze?
Ja. Het verdringingsargument, dat gebruiken jullie heel vaak. Ja. Ik heb me wel eens afgevraagd, bestaat dat nou eigenlijk echt wel? Want ja, wat je ziet is dat de zorgbudgetten juist de hele tijd elke keer toenemen. Uiteraard moeten we daar iets tegen doen. Ja. Maar het is niet zo dat er een vast budget is waarvan zeggen we, binnen dit bedrag moeten wij al onze geneesmiddelen en de salarissen en de apparaten en de ziekenhuizen bekostigen. De praktijk blijkt gewoon dat de uitgaven gewoon steeds meer toenemen. Wellicht ten koste van defensie of andere posten die we uitgeven als overheid. Maar verdringing, vindt dat nou echt plaats?
Nou ja, ik durf ook wel te zeggen. En natuurlijk, dat doen wij niet alleen. Maar als ik eventjes puur naar ons kijk, als wij dat niet zouden zijn, dan zouden de kosten nog meer oplopen. En de vraag is of daarmee ook de effectiviteitsverbetering gediend zou zijn. Maar juist om te voorkomen dat er nog verdere stijging zou zijn, is het goed dat er een aantal organisaties zijn zoals wij, maar ook bijvoorbeeld zorgverzekeraars, die kijken naar, kunnen we dat niet zoveel mogelijk beheersen? En kijken naar de toekomst, waarin ook personeelstekorten dreigen als we niet transformeren. Want ik denk, door transformatie kunnen we dat grotendeels voorkomen. Dan kan je ervoor zorgen dat we die goede afwegingen steeds kunnen blijven maken.
Maar is dat wat ik wel eens lees, is dan van ja, we kunnen nu wel dit hele dure geneesmiddel vergoeden, maar dat betekent ook minder wijkverpleegkundigen. Want je kunt er een euro maar één keer uitgeven. Ik vind dat altijd een beetje een valse tegenstelling, want zo werkt die dynamiek toch niet?
Nee, voor een deel omdat je natuurlijk een wijkverpleegkundige budget hebt en je hebt een geneesmiddelenbudget en je hebt een medisch specialistisch budget. Dat klopt ten dele wel. Maar uiteindelijk, als de afweging moet worden gemaakt, als wij in Nederland, laten we het even op 110 miljard houden van alle zorgkosten, op enig moment met het opnieuw ter besluiten over de deelbudgetten, kan die afweging wel gemaakt worden. Kijk, op dat moment zelf, als wij een besluit nemen om iets de minister te adviseren, hè, voor een bepaalde hoogte van een bedrag voor een geneesmiddel, dan zal dat niet direct morgen leiden tot een verdringing van een wijkverpleegkundige. Maar op een ander niveau en op een later moment in de totale afweging kan dat natuurlijk wel.
Ja, als het dan gaat over die dure geneesmiddelen, wordt dat als een grenswaarde gehanteerd. Hè? Dus de quality adjusted life year, dus een extra levensjaar in goede kwaliteit, mag dan niet meer dan 80.000 euro kosten. Dat is het zeg maar het criterium, toch?
Dat is in ieder geval het hoogste niveau. Ja. We hebben drie niveaus, 20, 50 en 80.000. Dat zijn de niveaus die wij hanteren.
Zijn die bedragen terecht? Nou, ja, zal je ongetwijfeld zeggen. Maar ze groeien niet echt mee. In een geneesmiddeldiscussie zie je veel mensen toch protesteren tegen het feit dat die 80.000 eigenlijk al jarenlang hetzelfde is gebleven. Ja. Is dat nog een reëel bedrag gegeven de kosten van innovatie en waar farmaceuten die dat tegenkomen?
Nou, wij af en toe, en ik ken niet alle details van de methodiek, maar het wordt af en toe wel herbeoordeeld, want die discussie ken ik natuurlijk. Ja. En moet het niet mee indexeren. Maar volgens mij, het Verenigd Koninkrijk heeft begin dit jaar hun quali verhoogd van 25.000 pond naar 35.000 pond. Nou, dan zitten wij met onze 80.000 euro. Ik weet niet aan mijn hoofd, maar dat is misschien 65.000 pond. Zitten wij nog redelijk hoog voor die hoogste groep, in ieder geval. Dus wij zijn natuurlijk ooit begonnen met de quali op basis van een aantal criteria. En ik heb mij laten vertellen, maar ik heb daar niet de details van, dat als we nu opnieuw zo'n analyse zouden maken, dan zouden een aantal criteria misschien niet meer meewegen in de bepaling, maar bijvoorbeeld omdat duurzaamheid nu belangrijker is dan 20, 25 jaar geleden. Dan zou misschien die 80.000 wel eerder wat lager dan wat hoger zijn. Dus het ligt niet zozeer in de jaarlijkse indexatie, maar het gaat om een vergelijking te maken in de beoordeling van de totale effectiviteit en de waarde voor, in dit geval dan een geneesmiddel.
Maar ja, goed, de praktijken, daar is dan onlangs ook daar een voorbeeld van geweest. Van, ja, zie je nu al dat farmaceuten niet eens meer aan beginnen. En een hoop van die geneesmiddelen voor heel zeldzame ziektes, die hebben prijzen die ver boven die 80.000 euro per quali gaan. Ja. Ja, als dat de grens is, waarom zou ik er überhaupt aan beginnen? En zeker kleinere bedrijven, die beginnen niet eens aan zich in te spannen om zo'n dossier in te dienen. En dat is dan toch wel jammer natuurlijk, want dat gaat vaak toch wel om geneesmiddelen. Zeker in die weesgeneesmiddelen, waarvan het bewijs toch wel vrij goed is dat die voor die zeldzame patiëntengroep werkt. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, kijk, we hebben nog niet zo lang geleden, is er ook zo'n discussie geweest, hè, waarin wij niet de gelegenheid hebben gehad om een dossier te beoordelen, omdat de fabrikant het niet heeft ingediend, maar elders in ieder geval Europa, maar ook wel elders in de wereld, het wel aangeboden is. Dat heeft deels te maken met hoe verschillende landen hun manier van beoordelen en marktintroductie hebben ingericht. Dat vind ik aan de ene kant wel erg vervelend, want het liefst beoordelen wij natuurlijk wel en dan kijken wat een reële waarde is voor zo'n geneesmiddel. Maar nogmaals, ja, wij vinden alles overwegende onze manier van beoordelen toch nog steeds wel een hele goede. We zijn wel aan het kijken of we het kunnen verbeteren, ook voor weesgeneesmiddelen. En ook kijken of we toegang kunnen versnellen. Maar dan wel voor de criteria van effectieve en kosteneffectieve middelen.
Ja, maar goed, als kosteneffectief is gedefinieerd als mag niet meer dan 80.000 euro per colli kosten. En dat toch eigenlijk wel min of meer vastgesteld is. Dan kan je ook zo'n farmaceut die misschien in Nederland geen eens een presentie heeft, omdat het om heel zeldzame patiënten gaat en een klein bedrijf betreft. Ja, ik kan ze ook niet kwalijk nemen dat ze daar niet eens aan beginnen. Dus op een of andere manier moet daar toch een soort opening zijn om dat toch mogelijk te maken. Vooral ook omdat ik denk van ja, waar gaat het om op dat totale budget van 110 miljard wat je net noemt? Zijn dit natuurlijk peanuts?
Ja, als we het hebben over de medisch specialistische zorgen, zitten we onder bij de 35 miljard. Waar dus dan de geneesmiddelenkosten een onderdeel van maken. Ja. Maar terecht punt. Aan de andere kant, heel veel weesgeneesmiddelen, en die nemen alleen maar toe voor een kleine groep patiënten, maar heel erg veel, maakt uiteindelijk wel een heel groot kostenbeslag.
Ja, en dat wordt natuurlijk gezien de ontwikkelingen in de geneesmiddelenontwikkeling, waarbij er steeds meer tailor-made geneesmiddelen gemaakt worden voor patiënten. Dus die patiëntengroepen worden steeds kleiner. Ja. Zal dat probleem steeds groter worden. Dus met die dat fixeren op die 80.000, dat gaat dan toch wel wringen.
Kijk, als je dat zo zegt, gaat dat wringen. Aan de andere kant, wij hebben maar een bepaald budget en moeten de afweging maken wat wij niet zouden kunnen uitgeven voor andere groepen patiënten. En het steeds verder doorontwikkelen van diagnoses en daar weer sub-specialismes van maken of bepaalde therapieën maakt automatisch dat het duurder zou zijn. Maar daarom vind ik nog wel dat wij een goed afwegingsmodel moeten hebben om te voorkomen dat we daarin een soort blanco cheque in gaan geven.
Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Het is tegelijkertijd hoor ik wel de kritiek, of ook vanuit de beroepsgroep ook wel toenemen, dat zeker ook de lengte van de beoordelingen, dat gaat te lang duren. En gezien de wijze waarop nu nieuwe middelen worden ontwikkeld, celtherapie, gentherapie, ultra-extreme weesziekten, het model moet op de schop. Daar zou natuurlijk ook het Zorginstituut een voortouw kunnen nemen. Zeggen van ja jongens, wij zien dit en we willen toch wel graag die hoge kwalitatieve zorg voor patiënten ook wel graag bieden. Misschien moeten we toch eens beginnen om te kijken om anders dat beoordelingskader te definiëren.
We hebben vorig jaar de opdracht gekregen van het ministerie, van VWS, om te kijken naar of er aanpassingen in de geneesmiddelbeoordeling nodig en mogelijk zijn. Dat heet de toekomstbestendig stelsel geneesmiddelen, TSG-traject.
Ja.
Wij zijn nu bezig met een zogenaamde uitvoeringstoets. En dat betekent dat we in het najaar komen van onder welke condities kan je zo'n herziening doorvoeren. Dus we kijken daarnaar, want we onderkennen dat er best verbetering mogelijk is. Jij noemde net even in het begin de lange duur, hè? En de lange doorlooptijd. En die is in Nederland best wel groot.
Ja.
Niet altijd zo groot als soms wel eens gepresenteerd wordt, maar die kent drie componenten. Die kent de component van het moment dat de EMA een marktvergunning geeft, tot het moment dat het wordt aangeboden door een fabrikant aan het Zorginstituut. Dat kan soms wel eens een jaar duren, omdat eerst gekozen wordt voor Frankrijk, Duitsland, Italië. Dan komt de periode dat wij als Zorginstituut een beoordeling doen. Wij zitten nu op ongeveer gemiddeld 140 dagen. Wij willen dat heel graag naar binnen de 120. Kunnen we het niet altijd helemaal beïnvloeden, maar we zijn ons traject efficiënter aan het maken. En daarna volgt het proces van onderhandelen. He, dus ons advies aan de minister. Het is een goed middel, alleen de prijs zou met een x-percentage verlaagd moeten worden. Dan start het onderhandelproces en dat hebben wij ook niet altijd in de hand. He, dus in principe, als na EMA een vergunning een dag later het dossier wordt aangeboden bij ons en het is een goed middel en wij zijn in 140 dagen klaar, en na 2 dagen onderhandelen accepteert de fabrikant de prijs, bij wijze van spreken. Ja, dan ben je ruim binnen het half jaar ben je klaar.
Maar zeg je nu eigenlijk dat het eigenlijk gewoon toch wel de vertraging bij de bedrijven ligt?
Nee, we hebben alle 3 wat te doen. De bedrijven zouden niet moeten aarzelen met het dossier in te dienen bij ons. Maar ik kan me voorstellen dat je eerst kiest voor een grotere markt, zoals Duitsland of Frankrijk. Dat je ook niet alles tegelijk kan doen. Wij zijn bezig om ons traject ook echt leaner te maken. Ja, en dat wij weten niet precies hoe de onderhandelingen lopen, laat staan dat wij weten wat de uitkomst van de onderhandeling is. En
met de overheid daarna.
Takes two to tango, maar wij geven advies. Kan toegelaten worden mits de prijs 25% lager is. Ja, als dat de dag daarna geaccepteerd wordt, dan is dat klaar. En ik snap dat natuurlijk een fabrikant ook in eerste instantie een onderhandeltraject wil doorlopen.
En dat is natuurlijk een ander punt wat vaker in de discussie vergeten wordt. Daar komt dan op een gegeven moment een prijs uitrollen. En niemand weet wat dat is.
Nee.
Dat is ook een van jullie grote ergernissen, volgens mij.
Nou, geen ergernis. Wij zijn wel nieuwsgierig, omdat dat natuurlijk ook weer informatie is voor de toekomst. Maar goed, zo hebben we dat in Nederland nu georganiseerd. Aan de andere kant, de fabrikant wil ook graag de geheimhouding. Wij hebben die afspraak, althans VWS maakt dan, het onderhandelteam van VWS maakt dan die afspraak. Ik ben er wel erg voor om nu te kijken, en we maken wat stapjes al, om veel meer Europees te gaan acteren met elkaar. En natuurlijk snap ik, er zijn landen met een enorm grote farmaceutische industrie, landen met een wat kleinere farmaceutische industrie of net ertussenin. Maar als je kijkt naar de mondiale ontwikkeling, want een deel van het al dan niet aanbieden van nieuwe middelen op de Europese markt of in Nederland heeft ook te maken met ontwikkelingen in Amerika. Wij zouden als Europa veel meer gezamenlijk kunnen optrekken. En misschien ook wel met de industrie om te kijken. Maar goed, dat zal nog wel enige tijd vergen. Waar we wel al mee begonnen zijn, en we hebben nu een eerste middel gerealiseerd, dat we in Europa al een eerste onderdeel van de beoordeling gezamenlijk gaan doen. Dus 2 landen pakken een dossier en die doen al een deel van de beoordeling, die dan daarna niet meer in de landen afzonderlijk nog een keer doorlopen hoeft te worden. Dat scheelt ook alweer wat doorlooptijd.
Ja. Ik kan me niet van de indruk onttrekken dat nieuwe geneesmiddelen strenger worden beoordeeld op toegankelijkheid dan andere innovaties in de zorg. Deel je dat?
Ik kan me dat voorstellen als je naar het Zorginstituut kijkt. Omdat, en dan is het denk ik goed dat ik even uitleg, dat als je kijkt naar het pakketbeheer, wij zijn pakketbeheerder, maar wij richten ons vooral op het zogenaamde gesloten pakket. Een groot deel van zorg en zorg die beschikbaar komt, dat noemen wij het open pakket. En dat vindt plaats tussen zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Wij focussen ons heel erg op dure geneesmiddelen, dure interventies, dure medische technologie. En een groot onderdeel daarvan zijn geneesmiddelen. Dus vanuit die benadering lijkt het in ieder geval dat het accent toch vooral op geneesmiddelen ligt.
Maar op zich, dingen als nieuwe MRI's of protonentherapie, daar is heel wat over geschreven de afgelopen maanden. Medische hulpmiddelen, operaties, nieuwe technieken die gebruikt worden, allerlei soorten interventies die lijken geruisloos in de zorg te sluipen, zonder dat er een hele robuuste beoordeling plaatsvindt, zoals die bijvoorbeeld voor geneesmiddelen plaatsvindt.
Nou, ik heb wel wat voorbeelden waarin we de afgelopen tijd best wel de media bereikt hebben.
Ja, geef er eens een.
Nou, kijk naar bepaalde vormen van revalidatie of naar de Nightwatch. Voor mensen met best wel complex of zware epilepsie. Daar hebben wij negatief advies over gegeven, omdat de gezondheidsclaim, het voorkomen van plotseling overlijden, niet wetenschappelijk onderbouwd kon worden. Terwijl het apparaat best wel een functie heeft, maar daar hebben wij dus wel negatief advies over gegeven. Daar is best wel wat media-aandacht over geweest. Pijnrevalidatie, ook een onderwerp, of bepaalde vormen van hartrevalidatie, niet voor alle patiënten in het pakket. Dus dat zijn wel voorbeelden waarin wij ook kritisch kijken. Het andere, en daar kan ik jou in volgen, want ik vind ook dat wij als we kijken naar medische technologie en met name de diagnostische apparatuur, vind ik dat we gezien de investeringen die daarvoor nodig zijn, en als de investeringen eenmaal gedaan zijn, dan is dat bijna een soort aantrekkingskracht voor patiënten. Vind ik dat we daar veel centraler naar moeten kijken en dat we daar ook mogelijk tot veel meer concentratie toe moeten overgaan. Ik ben natuurlijk zelf, je zei het bij de introductie van mij, bestuurder geweest van een ziekenhuis en een UMC. Veel apparatuur daar ook. Dat zijn grote investeringen. En zeker met mijn CFO-pet op die ik had, dacht ik ook wel, ja, die moet wel produceren.
Ja, maar dan vroeg je je toch ook niet af van, ja, als we dat nu gaan doen met dat apparaat, dat betekent verdringing van andere patiëntenzorg?
Nou, die bewustwording is bij mij wel gegroeid. En dat heeft mede toe geleid waarom ik ingegaan ben op een uitnodiging om te solliciteren bij het Zorginstituut. Omdat ik veel meer, ook als bestuurder, bewust ben geworden voor de toegankelijkheid van zorg in heel Nederland. En zelfs ook wel als bestuurder in discussies. Waarom moet dit bij ons? Kan dat niet bij een collega? Hè? Zeker in een gebied met heel veel zorgaanbieders van dezelfde soort van zorg. Kan je best wel kijken naar een strakkere profilering en verschillen tussen aanbieders. Zodat je veel geconcentreerder bepaalde vormen van zorg. En ik ben ervan overtuigd dat dat doelmatig is. Zowel naar benutting van personeel als naar financiën.
Ja, als het als verpleegkundigen een paar procent extra salaris krijgen, wat ik ze van harte gun en waar ze ongetwijfeld ook recht op hebben, ja, dan hoor ik eigenlijk niemand zeggen van, ja, maar dat verdringt andere zorg. Dat wordt dat gewoon gedaan. Omdat we vinden dat dat rechtvaardig is. Ja. En je zou natuurlijk ook voor een heel veel medische interventies kunnen zeggen, ja, we moeten dat gewoon doen. Want het is A, goed voor patiënten aannemen, dat die wetenschappelijke bewijzen er ook zijn. Ja. Hè, dat gaan we even vanuit. En B, is het goed voor het stimuleren van innovatie, bedrijvigheid, waardoor Nederland ook een aantrekkelijk land is om voor bedrijven om zich te vestigen, enzovoort.
Ja, maar dat hoeft, als we even kijken naar de schaal van Nederland en de bereikbaarheid van Nederland. Hè. Ik ben echt voorstander van een goed gerichte concentratie en spreiding, zoals het dan heet. Hè. Toegankelijke zorg, oneerbiedig gezegd laagdrempelige vormen van zorg, die moeten goed bereikbaar zijn. Maar complexere zorg, waar je echt specialistische mensen nodig hebt, waar je apparatuur, dure apparatuur voor nodig heb, echt wel goed kennisniveau, dat mag je best wel meer concentreren dan nu. Ja. En ik denk dat dat goed is voor de kwaliteit en ik denk dat dat goed is voor budgetbeheersing.
Ja, want iemand vertelde mij onlangs dat als je kijkt naar QALY's, waar we het net over hadden, 80.000 arbitrair voor geneesmiddelen, wat dat per jaar mag kosten. En dat het medisch specialistische zorg in een calculatie van een aantal jaren geleden 75.000 per QALY is. Dus dat zal inmiddels wel gezien de toename van de economie en de inflatie nu ook wel aanzienlijk hoger zijn. Dus ja, dat is allemaal ook maar heel betrekkelijk. Hè, als je dat soort termen gebruikt en kosten van zorg op die manier probeert uit te drukken. Uiteindelijk gaat het erom, willen we dit met z'n allen?
Ja, nou, en daarvoor denk ik dat het traject naar passende zorg een hele goede is. En wat wij inmiddels ook aan het doen zijn, wij zijn zo goed als klaar met een whitepaper over wat niet passende zorg is. En dan zie je dus dat we kosten maken of capaciteit inzetten voor zorg die eigenlijk niet of nauwelijks effectief is. En ik ben ervan overtuigd dat als we niet passende zorg reduceren, dan komt er capaciteit voor passende zorg en dan hebben we veel minder de financiële en misschien ook wel de personele.
Heb je daar een machtsmiddel? Want er zijn ook heel veel interventies die nu plaatsvinden die niet bewezen effectief zijn. Misschien wel, maar het is in ieder geval niet bewezen. Hebben jullie machtsmiddelen om dat uiteindelijk niet te gaan vergoeden bijvoorbeeld?
Nou, we hebben een aantal middelen. In eerste instantie, daar dient straks zo'n whitepaper voor, de signalering. Kijk eens wat wij zien en daar is echt goed over nagedacht. Dan hopen wij ook de beroepsgroepen en de aanbieders te stimuleren om de keuze te maken. En gelukkig gebeurt dat ook wel op plekken, maar dat kan naar mijn idee veel, veel beter. Een ander machtsmiddel is onze herbeoordeling. Wij kunnen natuurlijk zorg die in het pakket is opgenomen en al een tijd vergoed wordt, waarbij twijfels bestaan, kunnen we onderzoek doen of onderzoek laten doen of dat daadwerkelijk nog zo is. En als blijkt dat het toch veel minder effectief is of niet effectief is, ja, dan kunnen wij ook uiteindelijk of de minister adviseren of als zorgverzekeraars ons vragen om een duiding, dan kunnen we het zelfs zelf uit het pakket halen.
Is dat wel eens gebeurd?
Ja, dat gebeurt wel. Maar in relatief mindere mate, omdat wij, als we puur even kijken naar onze personele verhouding, hè, waar zetten wij onze mensen bij het Zorginstituut in, grotendeels toch op nieuwe vormen van zorg zetten om die te beoordelen, dus bij introducties, en dan bij herbeoordeling. Maar we doen die wel, zeker.
Okay. Je schrijft ook opinieartikelen in de krant. Onlangs schreef je een verhaal over de afslankmiddelen, of de obesitasmedicatie. Ja. Waar je toch ook wel voor waarschuwt van jongens, laten we niet vergeten dat het belang van preventie niet ondersneeuwt in het hele gebeuren. Dat vind je ook wel een taak van het Zorginstituut om de mensen daarop te wijzen.
Ja, die ligt eigenlijk in het verlengde van onze taak om nu die obesitasgeneesmiddelen te beoordelen. We hebben nu ook weer een dossier ter beoordeling, dat traject loopt. En het is goed dat jij zei na afslankmiddelen obesitasmiddelen.
Ja, dat vertelde je in het voorgesprek. En dat vind ik ook wel een mooie term. Ja, eigenlijk precies. Een veel betere term. Ja.
En dus het gaat om mensen met de ziekte obesitas. Ja. En daar zijn wij, dus we zijn helemaal niet op tegen dat die middelen er zijn. Maar als je kijkt naar welke criteria je gebruikt wanneer er mensen voor in aanmerking zouden komen, dan kan het tot een enorme grote groep leiden. En dan is onze stelling, dan zijn we te veel mensen aan het medicaliseren. Terwijl als we niet aan de voorkant kijken om zaken te verbeteren, dan kunnen we die toestroom mogelijk wel verminderen. Dus daarom zeggen wij, het is een en-en. Het is en middelen voor mensen die dat echt nodig hebben. En vooral ook kijken naar leefstijl, leefomgeving en die verbeteren.
Ja, nou ja, goed, iedereen zal het natuurlijk eens zijn met het belang van preventie. Maar tegelijkertijd, die obesitas medicatie is natuurlijk wel extreem effectief. Ik bedoel, daar zal jullie wetenschappelijke commissie denk ik niet zo vreselijk veel tijd aan hoeven te besteden. De hoeveelheid bewijs is enorm. Ja. En het kost natuurlijk nu al relatief veel, maar over een aantal jaren dan is het patent er vanaf. Er zijn er nu al landen waar het patent al niet meer aanwezig is en dus de medicatie relatief goedkoop aangeboden kan worden. Ja. Het is natuurlijk ook wel een prachtige opportunity om iets te doen aan de volksgezondheid.
Nee, zeker.
Dus misschien moeten we wel zeggen, maar ja, laten we dan maar eventjes tijdelijk die hogere prijs maar eventjes accepteren. Het heeft wel een budget-impact, maar heeft enorme voordelen.
Ja, maar het is wel reden geweest waarom ik onlangs dus, in een van mijn laatste opinieartikelen, in ieder geval mijn laatste over obesitasgeneesmiddelen in het AD, om er aandacht voor te vragen, juist ook omdat we nu prijsverlagingen zien. En op zich is dat heel erg mooi. Maar desondanks of ondanks prijsverlagingen willen wij die aandacht blijven vestigen op een gezonde samenleving, een gezonde leefstijl. En dus echt die en-en-visie die wij hebben, om die goed echt naar buiten te brengen.
Maar misschien is die obesitasmedicatie wel veel kostenefficiënter dan leefstijlinterventies.
Ja, aan de andere kant, of daarbij moet je ook beseffen dat er nog, ondanks dat het nu al een aantal jaar op de markt is en in Amerika bijvoorbeeld al veel meer ervaring is dan in Nederland, dat een aantal zaken nog onduidelijk is.
De lange termijn effecten.
De lange termijn effecten. En, ik kan het niet helemaal terughalen, maar volgens mij las ik onlangs dat als je kan je leefstijl veranderen door gezonder te eten en meer te sporten. Als je daarmee stopt, dan kom je langzamer op je oude gewicht dan dat je zou stoppen met een obesitasgeneesmiddel. Dus daar willen wij best wel meer zicht op hebben van wat zijn er eventuele bijwerkingen en zijn er mogelijke effecten als je stopt. Hè? Is het een middel wat je leven lang zou moeten gebruiken? Of kan je, en daarom is denk ik het beleid wat al langer ingezet is in Nederland, een combinatie, hè, met leefstijlinterventie en geneesmiddelen. Want het is wel zo, dat is wel bewezen, dat als je je spierkracht en je gezonde voeding niet onderhoudt, ook al is het in andere mate, dat je er dan uiteindelijk wel misschien wel van afvalt, maar niet meer beter gezond wordt.
Nee. Maar goed, ik word altijd een beetje kriegelig van dat lange termijn effect argument. Want dat is natuurlijk voor elke innovatie het geval. Ja, je weet niet wat er gebeurt over 10, 20 jaar. Dus het enige wat je kan doen is daar in alle redelijkheid over nadenken. Ja. En dan zijn dit soort GLP-agonisten, die zijn natuurlijk al heel lang op de markt voor diabetes. We weten ongeveer redelijk goed we weten heel goed wat de lange termijn nadelen van obesitas zijn. Dus als je dat tegen elkaar af moet wegen, de onwetendheid over lange termijn effecten van medicatie versus de echt heel erg slechte nadelige effecten van obesitas, dan is die keuze denk ik snel gemaakt.
Ja, nou, kijk, er zijn al twee middelen op de markt. Die hebben we een paar jaar geleden al positief over geadviseerd. Dus die zitten in het pakket. Nu komen er ook betere middelen en meer middelen. Maar wij willen toch echt, en daar blijf ik ook bij, echt die en-en. Hè, want het alleen medicaliseren daarvan, voor een aantal mensen, dat begrijp ik heel erg goed, hè, is een ander weg dan bijvoorbeeld via de geneesmiddelen. Dit is echt de beste weg. Maar voor veel mensen is ook die combinatie van je leefstijl verbeteren. En, dat is denk ik wel het goede denk ik van de beide ministers nu op dit moment, die veel meer ook gaan inzetten op preventie en niet alleen kijken vanuit gezondheidsperspectief, maar ook uit sociale omgeving. Wat betekent onderwijs? Wat betekent werk voor mensen? En zo kom je naar een gezonde samenleving. Oh.
Ja, tenslotte misschien even. Dus, je ziet even vanuit het perspectief van de bedrijven. Ik denk veel van onze luisteraars die komen uit de bedrijven. Is dat toch een. Ja, is er wantrouwen tussen zorginstituut, verzekeraars in zijn algemeenheid, reimbursers in zijn algemeenheid en de bedrijven? Dat is toch jammer. Ik snap natuurlijk dat je allebei hebben natuurlijk je eigen belang. En er wordt al heel erg lang geroepen, ja, we moeten elkaar meer vertrouwen, we moeten een keer met elkaar praten. En blijkbaar gebeurt dat op een of andere manier niet. Wat doen jullie vanuit het zorginstituut om die dialoog op gang te brengen of te onderhouden? Of chargeer ik?
Nou, ik denk dat we continu moeten blijven investeren in elkaar blijven ontmoeten en het gesprek blijven aangaan. En ik denk dat we ook, en volgens mij zijn we wel zover van alle kanten, alle partijen, zeg maar, hè, dat we ook snappen dat er verschillende belangen zijn. Er zijn ook gezamenlijke belangen, hè, want we werken allemaal voor de patiënt en voor een gezonde samenleving. Daarbij zijn er dus ook wat verschillende belangen. Dus we zorgen wel voor ontmoetingen met elkaar. En er is ook nu een, dat heet het bestuurlijk overleg farmacie. In eerste instantie geïnitieerd vanuit tekorten aan geneesmiddelen. Het zijn wat meer de generieke middelen, hè, mogelijk, waar we in Nederland en Europa tekorten aan krijgen. Ja, the whole system is in the room. Dus leveranciers, groothandel, de fabrikanten, zorgverzekeraars, patiëntenorganisatie, overheid, de aanbieders zitten om tafel. En alleen al het met elkaar in gesprek zijn, hè, creëert een beter begrip om vervolgens te kijken of je ook gezamenlijk beslissingen kan nemen.
Dan gaan we op de goede weg? Vind je dat het begrip toeneemt of wordt het wantrouwen groter?
Nee, ik denk het gaat langzaam maar gestaag. Natuurlijk willen wij vanuit onze kant meer transparantie. En denken we, ja, het winstbejag klinkt soms toch meer door dan bij wijze van spreken het patiëntenbelang. En vanuit de fabrikant snap ik ook dat, ja, maar jullie doen er te lang over. Of waarom ben je dan niet als een ander land? Door te blijven investeren komen we langzaam maar gestaag wel steeds verder.
Ja, denk je dat tegen het eind van het jaar, dan, als al die rapporten klaar zijn, dat we dan grote stappen gaan nemen? Of gaat dat allemaal geleidelijk?
Ja, tegen het eind van het jaar, wat ik net noemde met het toekomstbestendig stelsel, ja. Geneesmiddelen dan, als we het over dat onderdeel hebben. Dat zou op 1 januari 2028 in gang moeten gaan. Maar dan hebben we eind van dit jaar hebben we al een stap. Want dan hebben wij die zogenaamde uitvoeringstoets gedaan. Die hebben we ook geconsulteerd. We hebben overigens ook al een voorrapportage gemaakt. En die consultatie leidde er al toe dat we begrip hebben voor een aantal reacties. Dat we nog even wachten met een rapport uitbrengen. Maar dat we nog wat extra onderdelen gaan bekijken en na de zomervakantie dat als één geheel ter consultatie gaan aanbieden. En dan denk ik ook dat de verdere uitwerking van dat toekomstige stelsel alleen maar sterker wordt.
Ja, en daar zijn de bedrijven ook onderdeel van die discussie?
Ja, die worden voor een deel geconsulteerd en die zitten ook aan een tafel. Maken niet direct onderdeel uit van de werkgroep, maar die zitten wel in dat traject en dat proces.
Oké. Okay. Ja, in deze podcast besteden we ook altijd aandacht aan wat persoonlijke dingen van de gasten. Ja, dit zal ongetwijfeld een hele drukke baan zijn. Iedereen heeft een drukke baan die hier komt. Maar heb jij nog tijd voor persoonlijke dingen? Wat zijn je hobby's?
Nou, ik hou me graag op de hoogte van het nieuws. Dus ik ben wel brede interesse.
Een nieuws junkie.
Weet je, buiten de zorg, ook gewoon in de algemene maatschappij, economie. Maar dat is een recente hobby. En ik hoop ook wel een tijdelijke, maar wel erg leuk en ontspannend. Ik heb nog niet zo lang geleden, zijn mijn vrouw en ik verhuisd. En we hebben een heel groot terras met een houten vlonder. En dat ben ik zelf aan het vervangen.
Okay.
Dus ik ben gewoon lekker aan het klussen.
En ben jij handig?
Ik ben best wel handig, als ik dat van mezelf mag zeggen. Tot nu toe lukt dat aardig. Je moet mij geen loodgieterswerk laten doen. Maar ik kan wel iets met elektra. En ik kan wel iets boren en timmeren en zo. Dat lukt wel. Dat vind ik heel ontspannend. Ja. En ik probeer af en toe tijd te maken voor golfen. Maar dat schiet er nog wel eens weer in.
Ja, dan moet je ook wel echt de tijd hebben. Ja. Dat is meer iets voor als je gepensioneerd bent.
Nou, dat duurt nog even.
Mark, we zijn denk ik aan het einde gekomen van het gesprek. Zeer bedankt nogmaals dat je hier naar ons bent gekomen. Veel succes in het belangrijke werk wat het Zorginstituut doet in het land. En u bedankt voor het luisteren. Over 3 weken zijn we er weer met een nieuwe podcast. Dag.
Dit was Leaders in Life Sciences. Vond je iets van deze aflevering? We horen graag jouw feedback. Wat houdt jou bijvoorbeeld bezig? Of over wie zou jij meer willen horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Of stuur een berichtje via social media. Of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog dank aan onze partners. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson en Peterson & Partners Executive Search.